geluid. Fijn dat u allemaal aanwezig bent. En heel bijzonder woord van welkom natuurlijk aan dominee Koert Baas. Fijn dat je er bent vanmorgen. En ook zijn broer die daar boven bij het orgel zit. Fijn dat je er bent en dat je de liederen gaat begeleiden. Voordat ik iets van de mededelingen wil zeggen, wil ik toch nog wel graag de rouwkaart van broeder Jan Goeree voorlezen. Hij is afgelopen woensdag begraven, maar we hadden verleden week geen kaart, dus we konden hem ook niet voorlezen. Misschien wilt u daarbij gaan staan. Na een welbesteed en zorgend leven is overleden mijn dierbare broer en onze oom Jan Goeree, geboren in januari 37 en overleden op 14 september 22. Sinds 2008 weduwnaar van de ons bekende Koba Goeree. De kaart is getekend door zijn broer Ico Goeree en door de kinderen en de kleinkinderen. En zoals ik zojuist al zei, is de dienst gehouden afgelopen woensdag 21 september. Verder staat er nog op de kaart: als de loopbaan is verlopen, het doel bereikt met laatste kracht, dan gaat de hemel voor hem open, is hij voor eeuwig thuisgebracht. En dat is een geweldig getuigenis van deze broeder. U mag weer gaan zitten. Even een paar dingen uit het mededelingenblad. Aanstaande zaterdag, dan is er weer een bidstond. En ik roep u allen op, voor zover als dat mogelijk is, dat u daarbij aanwezig bent. Dat is zaterdagmiddag om 2:30 hier in de kerk, in de consistorie. Verder zijn er deze week 4 mensen jarig. Ik zie Chickel zitten en Cor. En Sandra is jarig. En broeder Gerrit Dol, die is zaterdag, dacht ik, jarig. We wensen u allen in elk geval een hele fijne verjaardag toe. Ik heb vanmorgen ook gehoord dat er zijn nogal wat mensen die last van corona hebben of anderszins ziek zijn. Vandaar dat die mensen er dus ook niet zijn. Dan de bloemen, die zouden weggebracht worden door Maaike Nijland, maar die heeft zich ook ziek gemeld, maar gelukkig neemt Boukje dat over, heb ik begrepen. Ja. Wat bericht van de Unie-ABC. Er is binnenkort weer een regionale avond. Als er mensen zijn die zeggen: god, daar zou ik wel eens een keer naartoe willen. Dan kunt u zich bij mij even melden. En dan wordt er uiteraard voor vervoer gezorgd. Dat waren de mededelingen. Wil ik graag de diensten overdragen.
Goedemorgen. Ook van mijn kant fijn om elkaar weer te ontmoeten deze morgen. Het was weer prachtig weer om hier heen te rijden, in tegenstelling tot gisteren. En het is altijd goed als het wat goed weer is en toch genieten van het landschap. Maar het is ook fijn dat we als gemeente elkaar mogen ontmoeten in de naam van onze Heer. En ik dacht van de week, er zijn zoveel dingen om ons heen die gebeuren en die ons bezighouden. Als we kijken naar Oekraïne, alle ontwikkelingen daar. Als we luisteren naar de troonrede. En als wat er gezegd wordt, als we kijken naar wat er in ons land gebeurt, dan denk ik, wat is toch mooi dat we zo op zondagmorgen als gemeente bij elkaar mogen zijn en een rustmoment hebben en dat we een ankerpunt in ons leven hebben, namelijk onze Heere God. Het leven wat hoop geeft. En dat we niet alleen maar naar de mensen om ons heen hoeven te kijken, de situaties, maar dat we ook onze basis, ons fundament vinden, uiteindelijk waar we op staan, dat het onze Heere God is. En daarom zijn we vanmorgen ook bij elkaar. En om dat toch ook elkaar te bemoedigen. Uit Gods woord te lezen. Naar zijn woorden ook te luisteren. Wat hij ons morgen ook te zeggen heeft. En ook samen te bidden. Maar bovenal toch ook samen zijn als gemeente. En daarom mag ik ook tegen je zeggen dat dit samen zijn deze morgen is in de naam van hem. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. Daarom. Genade zij u en vrede van onze God, van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zo vroeg eens een rabbi aan een van zijn leerlingen: hoe weet je nou wanneer de nacht een einde is en de dag begint. En een van die leerlingen die zei, dat is wanneer je een hond van een schaap kunt onderscheiden. Nee, zei de rabbi. Zei een ander, is het dan wanneer je van verder een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden? Nee, zei de rabbi. Het is als je in het gezicht van de mens die je tegenkomt kan kijken en daarin het gezicht van je broer of je zus ziet. Tot het zover is, is de nacht nog bij ons. En daar gaat het vanmorgen een beetje over. Over onze naaste. U hebt misschien al wel gelezen over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het gaat om de ander ook. En voordat we daar allemaal over na gaan denken, dacht ik, we gaan eerst ook een aantal liederen met elkaar zingen. U kunt het vinden op uw liturgie ook. Hè? We beginnen met onze Heer groot te maken. Heere God, u loven wij. En daarna, mooi lied, ook heel mooi. Een goede herder is de Heer. Daar zingen we dan de eerste, tweede en derde couplet van. En dan het derde, Heer, ik kom tot u. Maar we beginnen met lied 318. Heer God, u loven wij. Misschien is het fijn om bij dit lied, in ieder geval zover u dat kunt, dat we het staande zingen. Het eerste, tweede en het derde couplet. Een goede herder is de Heer, die trouw zijn schapen wijdt en voert naar koele waterstroom en weer naar huis geleid. We mogen ons geleid weten, Heer, door onze herder met een hoofdletter. Weten dat hij in ons leven is en dat we naar hem mogen luisteren, dat hij ons voorgaat. En daar gaan wij van zingen. Het eerste, tweede en het derde couplet. Een goede herder is de Heer.
Thank you.
Heer, ik kom tot u, lied 348. Hoor naar mijn gebed. Vergeef en reinig mijn hart. Lied 348. En we zingen daarvan de alle coupletten. Het zijn korte coupletten, dus ik dacht, dat is mooi. Dat kan wel. Vragen over dit samen zijn deze morgen. Vader in hemel, zo mogen wij op deze zondagmorgen voor uw aangezicht komen. En we danken u, Heer, dat we hier zo bijeen mogen zijn. In alle onrust die in de wereld heerst, was het fantastisch dat we toch ook een hele rustmoment hebben, Heer, waar als gemeente, kinderen van u mogen samenkomen, Heer, om u groot te maken, om ons door u te laten bemoedigen en te versterken. Heer, zodat we er weer de week in kunnen gaan. Weten, Heer, dat u altijd bij ons bent. Maar wat is het toch fijn dat we, ja, zo op een zondagmorgen, dat we de vrijheid hebben als gemeente bij elkaar te zijn, naar uw woord te luisteren, samen te bidden, u toe te zingen. Heer, want ook in de zang willen we u eren. En daar gaat het om, Heer, dat we uw naam groot maken. Heer, dat u een God van nabij bent, zo bijzonder. Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u niet ver afstaat, maar dat u bij ons bent, wilt zijn, bovenal in uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. En we danken u, Heer, dat u zich naar ons toeboog en dat u zelfs voor ons bent gestorven aan het kruis op Golgotha als vergeving van de zonde. Heer, we mogen weten dat de zonde wijn afgewassen, wanneer we kinderen zijn van u. Heer, dat we bij u mogen horen. En dat u een levende, opgestane Heer en Heiland bent, in wie we geloven. En we danken, Heer, voor de hoop, voor de moed, voor de steun en de kracht die u ons wilt geven, ook in ons dagelijks leven. En dat gebeurt heel veel in ons dagelijks leven. Heer, maar u bent het fundament waarop we staan, waar ons leven gebouwd is. En u bent een God van relatie. En u wil een relatie hebben met ons, met uw geschepsel. En we danken u, Heer, dat we bij u mogen horen. We bidden ook, Heer, dat we goede dienst mogen hebben vanmorgen. Dat we de dingen die ons zo in het dagelijks leven bezighouden, Heer, help ons om dat los te laten. Zodat we toch ook gefocust mogen zijn op u. De dingen die hier gebeuren. Maar bovenal, Heer, weten we ons ook verbonden met broeders en zusters die, ja, ook op dit moment bijeen zijn. En eigenlijk gaat dat de hele dag door. Ook in continenten, Heer, die een andere tijd zone leven dan de onze. En toch weten we dat dadelijk de gemeente bij elkaar komt. 24 uur per dag, zou je kunnen zeggen, wordt er een dienst gehouden. En dank u voor, Heer, dat dat wereldwijd gebeurt. En we voelen ons met elkaar zo ook verbonden in u en met elkaar. We bidden zegen, Heer, over deze morgen, over deze dienst. We bidden het niet om verdienen, maar uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil graag een schriftgedeelte met u lezen. En dat schriftgedeelte is eigenlijk een heel bekend gedeelte, wat u misschien als kind wel hebt gehoord en misschien later ook wel een keer in de dienst. Dat gaat over wat erboven staat, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ja, dat is een heel bekend gedeelte en ik dacht, ja, het is altijd weer een proberen uitdaging. Kunnen we daar nog iets anders aan bedenken, wat we misschien wel gehoord hebben in het verleden. En de context van dat gedeelte is eigenlijk dat Jezus eigenlijk, die is onderweg naar Jeruzalem. Want hij weet dat hij daar moet gaan sterven. En wat de mensen hem daar aan gaan doen. En hij is onderweg. En ze komen in het land van de Samaritanen. Ze zijn vanuit Jericho, ze gaan op weg naar Jeruzalem. En ze komen onder andere door het land van de Samaritanen. En eigenlijk wil Jezus daar ergens naar binnen. Waarschijnlijk de maaltijd vieren met zijn leerlingen. Maar hij wordt daar geweigerd. En eigenlijk zeggen Johannes en Jacobus dan, Heer, wilt u dat wij vuren de hemel laten vallen, zodat we hen vernietigen? Als een soort vergelding dat ze Jezus niet willen ontvangen. Maar Jezus zegt, dat gaan we niet doen. En ik kom daar later even op terug. Maar vervolgens gaat die reis door. En Jezus geeft onderweg les aan mensen die hem willen volgen. We willen u volgen, ja maar, hoor je heel vaak er tussendoor. En Jezus vertelt erover. En hij zendt in die tijd ook 70 mensen uit. Dus u voelt wel aan, dat is meer dan één dag. Daar gebeurt iets in die periode dat hij onderweg is naar Jeruzalem. En hij zendt 70 mensen uit om het evangelie, om het koninkrijk van God te verkondigen. Met alle tekenen en wonderen die ermee gepaard gaan. En die 70 komen bij hem terug. En die vertellen over de grootste dingen die ze hebben meegemaakt. En Jezus is daar dankbaar voor. En hij dankt zijn vader voor de zegen die dat ook met zich meebrengt. En dan komt er een wetgeleerde, want hij is Jezus onderweg. En dan komt er een wetgeleerde bij Jezus en stelt hem de vraag. En daar gaat ons gedeelte over. En ik lees een gedeelte uit Lucas 10, de versen 25 tot 37. En daarna lees ik nog een paar versen uit Filippenzen 2, de versen 1 tot 4. Maar eerst uit Lucas 10. En zie, een wetgeleerde stond op om Jezus, om hem te verzoeken. Als het ware uit te dagen. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tot hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u? En de wetgeleerde antwoorden zeiden, ge zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En Jezus zei tot hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus, maar wie is mijn naaste? En daarop hernam Jezus en zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, dus beroofden, maar ook slagen gaven en weggingen, en terwijl ze hem halfdood lieten liggen. En bij geval, dus toevallig, daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, maar ging aan de overzijde voorbij. En evenzo ging ook de leviet die langskwam, langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem eerst naar de herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zei, verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden. En dat doe ik op mijn terugreis. En dan zegt Jezus, wie van deze 3, zegt hij tegen de wetgeleerde, dunkt u dat de naaste geweest is van de man die de handen van de rovers is gevallen? En de wetgeleerde zei, die hem barmhartigheid heeft bewezen. En Jezus zeide tot hem, ga heen, doet gij evenzo. En dan nog een paar versen uit Filippenzen 2, de versen 1 tot 4. En dan zegt Paulus tegen de Filippenzen. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is van de liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Door eensgezind te zijn. Een liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Maar in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En in ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Goed af met u ben jij wanneer je Gods woord hoort en het ook in je hart bewaart. We zingen voordat we de overdenking gaan doen, we zingen lied 552, Leer mij uw weg, o Heer, en daarvan zingen we het eerste couplet. Liedboek 552, Leer mij uw weg, o Heer, het eerste couplet. Luisteren naar een stukje orgelspel als bezinning moment eigenlijk, om ook even de woorden die gesproken zijn op ons in ons te laten landen. Ik heb een bal meegenomen. Ik weet niet of je het allemaal goed kan zien. Er staat een lach gezicht op. Ik weet niet of u de film Castaway kent. En in die film Castaway, daar gaat het over Chuck Noland. En Chuck, die is met een vliegtuigcrash, is die op een onbewoond eiland terechtgekomen. En om te overleven zoekt hij in allerlei pakjes en alles wat daar uitgestort is vanuit dat vliegtuig, zoekt hij naar levensmiddelen om zich om te redden, om te overleven. En in een van die koffers, van die pakken, vindt hij een bal. En zijn handen zitten nog onder het bloed. Maar hij is helemaal alleen. En hij maakt eigenlijk, zie je in die film, maakt hij met handen, bloed, waar de handen zitten, een gezicht op die bal. Maar hij is eenzaam. En hij noemt die bal Wilson. En Wilson is zijn vriend. En dat merk, dat is die bal is van het merk Wilson. Dus hij noemt die bal Wilson. En hij denkt hiermee zijn eenzaamheid te kunnen oplossen. En hij kijkt en hij spreekt met die bal. Zijn vriend. Maar dat gaat een tijdje zo. En dan gebeurt er iets. Dat hij begint eigenlijk die bal op die bal te slaan. En hij wordt kwaad en hij wordt boos. Want die bal, dat gezicht, zegt niets terug. En ik dacht als mens, wil je eigenlijk wel gezien en gehoord worden. Dus Chuck, die had toch een hele frustrerende ervaring. Omdat hij niet gezien en gehoord werd. Terwijl hij toch dacht, ik heb een gezicht bij me. Nou, ik laat hem hier even liggen. Dat ben ik, denk ik. Ja, als je niet gezien en gehoord wordt, dat is heel erg. Een wetgeleerde, die komt bij Jezus. En waarschijnlijk vraagt hij naar de bekende weg. Want als wetgeleerde wist hij natuurlijk prima wat hij in de Tora, wat daar stond. En had zeker geen geheimen voor hem. En hij vraagt Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te behouden. En als we luisteren naar het antwoord wat Jezus geeft, dan zie je dat Jezus hier een soort, nou niet een soort, we weten dat Jezus een leraar is en zo toont hij zich ook. Want eigenlijk zegt hij, ja wat denk je zelf? Wat staat in de Bijbel? Wat staat in de wet? Wat denk je zelf? En dat is nou een hele typische docentenantwoord. Want als leerling wil je dingen aangereikt krijgen, je wil het aanhoren, maar je wil er niet zelf over nadenken. Want daar heb je helemaal geen zin in, dat is niet de bedoeling. Maar ja, dat wil een docent wel. Die wil leerlingen laten nadenken. Want als je het zelf opzoekt en ontdekt, onthoud je dat beter. Zo werkt dat op school. En je ziet eigenlijk in het antwoord van Jezus dat hij een beetje meebeweegt met de vragensteller, met de wetgeleerde. En dat moet toch wel een beetje een anticlimax zijn geweest, denk ik dan zo, voor die wetgeleerde. Want hij zei, ja, als dat zo is, doe dat en je zult leven. Want die wetgeleerde die kwam er eigenlijk voor om Jezus uit te dagen. En daarom probeert hij een tweede poging. En hij zegt tegen Jezus, maar wie is mijn naaste dan? Met andere woorden, tot wie strekt dat gebod van die naaste liefde zich uit? En wij zouden misschien nu denken van, nou, waarom breek je nou je hoofd daar zo over? Waarom zou een wetgeleerde daar nou zijn hoofd over breken? Zo'n belangrijke vraag. Wij zouden zeggen, ja, dat is gewoon je medemens. Maar in die tijd, in de oorspronkelijke betekenis van dat woord, was je naaste de mens echt die nabij is. Dat is, ga je het over je geloofsgenoot. En je hebt het over je geloofsgenoot, je volksgenoot, iemand eigenlijk uit je eigen kring. En of dat nou nationaal is of uit een religieuze kring, waar je toe behoorde, dat was jouw naaste. Maar ik dacht, met die vraag die de wetgeleerde nu stelt, dan wordt het een heel interessant. Want in principe, als we kijken wat daar gezegd wordt, dan zien we dat de wetgeleerde een andere vraag laat liggen. Hij slaat die vraag over. Ze had het over God. En daarna kwam de naaste. Maar hij vraagt, wie is mijn naaste? Hij vraagt niet, en wie is God? En ik dacht, verdwijnt die vraag dan zomaar? Maar om die vraag van die naaste te beantwoorden, leest Jezus, vertelt Jezus het verhaal wat wij net gelezen hebben. En Jezus zegt, een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Kijk, Jezus ging precies de andere kant op. Die ging naar Jeruzalem toe. Net zoals Jozua ooit met het volk Israël van Jericho naar Jeruzalem optrok, als een soort laatste etappe uit de slavernij naar de stad van de vrede. En afdalen, zou je kunnen zeggen, dat is dus niet zonder gevaar. Je kan zomaar weer in de woestijn terechtkomen. En dan loopt het slecht met je af. Althans, dan heb je het slecht misschien. En dat gebeurt hier dus ook. De man dat Jezus over spreekt, die wordt beroofd. En de priester en de leviet, die gaan voorbij. Ja, en ik doe niks. En dat is ook bijzonder, want hier ligt echt wel een praktijkkans voor de priester en de leviet die net de dienst aan God hebben gedaan om dat wat God van hun vraagt in de praktijk te brengen. En je naaste te helpen en dienstbaar te zijn aan je naaste. Maar wat we hier zien is dat de regels, het houden van de wet en de regels, overstijgt het helpen van mensen. Van de noodzaak tot helpen. En het moeten beseffen dat het de priester niet geoorloofd was om een lijk of een half dode aan te raken. Maar dat maakte hem onrein. En dat betekent dat als je onrein bent, dan mag je de dienst, de bediening en de tempel niet meer doen. Dus hij was wat bang om dat kwijt te raken. En wat je ziet is dat zijn navolger, de leviet, precies hetzelfde doet. En als Jezus dit verhaal vertelt, is dat voor de wetgeleerden wat hier gebeurt met de priester en de leviet waarschijnlijk gewoon bekend. Ik zou bijna zeggen gesneden koek, dat ze doorliepen. Maar waar Jezus het om ging natuurlijk is om duidelijk te maken dat naast de liefde de grenzen, de barrières tussen bevolkingsgroepen doorbreekt. In dit geval tussen Joden en Samaritanen. Want het gaat er niet om, broeders en zusters, wat je bent, maar wat je doet. Daar gaat het Jezus om. Zij gingen voorbij. Maar de Samaritaan die op reis was, niets. We weten niet dat hij naar Jeruzalem ging. Misschien heeft hij er helemaal niks te zoeken. We weten niet wat hij daar deed, maar hij was er. Hij was op reis. En ik dacht toen ik dit gedeelte overdacht, het kan vast niet toevallig zijn dat Jezus hier een Samaritaan in zijn verhaal inbrengt. Waren ze niet even daarvoor door het land van de Samaritanen gegaan? En hadden Jacobus en Johannes niet gezegd, omdat ze Jezus en zijn discipelen daar niet wilden ontvangen, laat ons vuur uit de hemel neerdalen om hen te straffen? Ja. En Jezus bestrafte hen toen met de woorden, jullie beseffen niet wat voor geest in je is. En ik dacht, wil Jezus ook hen wat leren? Want Jezus staat daar natuurlijk niet alleen. Jezus staat daar met zijn discipelen en met zijn leerlingen, zogezegd. Ik denk dat hij ze wel wil leren. Maar dat zullen ze ongetwijfeld weer naar binnen krijgen. Van, hé, het gaat over de Samaritanen. De Samaritaan werd met ontferming bewogen. Ging naar hem toe, lezen we, en verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, tilde hem op zijn rijdier en bracht hem naar een herberg. En verzorgde hem. En dat woord ontferming dat Jezus hier gebruikt, komen we heel vaak tegen bij Jezus. Bijvoorbeeld wanneer hij kijkt naar zijn volk en hij ziet mensen eigenlijk die moe en afgemat waren en geen herder hebben. Matthäus 9. Weet u, ontferming gaat ver. Het zit diep van binnen. Het is de bewogenheid als het ware vanuit je nieren. In de klassieke talen wordt het diepste binnen van de mens niet beschreven vanuit het hart, zoals wij dat vaak doen, maar vanuit je ingewanden. En of het nu gaat om liefde of angst, haat of welke andere emotie ook, de plaats waar ze vandaan komen zijn je ingewanden. Het diepste innerlijk zit daar. Je voelt fysiek de emotie. En ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor ons. Als je verliefd bent, heb je vlinders in je buik. Ja. Of je kookt van woede. Of je bent stikjaloers. Allemaal dingen, allerlei mooie gezegdes hebben we om een lichamelijke beleving van onze emoties kracht bij te zetten. Ja. Emotie. Ontferming. En dan vraagt Jezus aan de wetgeleerden. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers is gevallen? Wie van de drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers is gevallen? En dit is heel verrassend. Wie is mijn naaste? Vraagt de wetgeleerde. Maar Jezus draait de vraag om, zoals zo vaak die de dingen omdraait. Niet de ander is de naaste, maar jijzelf bent de naaste van een ander. Die ander doet een appel op mijn primaire verantwoordelijkheid. Het gaat in deze naaste liefde dus om een goedheid waar niets van terugkomt. Totaal onbaatzuchtig. Omdat de ander er is en een beroep doet op mij, de Samaritaan. Weet u, die Samaritaan die verwacht helemaal niks terug. Letterlijk niet. Geen dank, niets. Maar hij ontfermt zich over de letterlijk weerloze. En het kost hem letterlijk wat. De naaste is dus niet de hulpbehoevende. De naaste is wie zich ontfermde. En wie zich ontfermt. En een voor de hand liggende vraag, dacht ik, als je daar zo over nadenkt. Ja, voor wie ben ik? Voor wie ben u? Voor wie ben jij de naaste? En die vraag die werp je terug op jezelf. Dwing je na te denken over jezelf in de relatie tot de hulpbehoevendheid van die ander. De Samaritaan en de gewonde man uit de gelijkenis, ze kenden elkaar niet. En toch hielp de Samaritaan in meer dan het gewone. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers is gevallen? En het antwoord is de Samaritaan. Ja, dat antwoord zouden we verwachten, maar dat komt er niet. Dat zegt de wetgeleerde niet. De algemene gedachte erover is dat die wetgeleerde het woord Samaritaan niet over zijn lippen kon krijgen. Maar ja, als dat zo was, zou hij misschien gezegd hebben, een derde, die derde, of iets in die geest. Ook dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, die hem barmhartigheid heeft bewezen. En barmhartigheid, barmhartig, dat is een heel bijzonder woord. Dat betekent zoiets als mededogen hebben en betonen. Een barmhartig iemand ervaart de nood die een ander leidt alsof hij daar zelf aan leidt. En misschien kent u wel de 7 werken van barmhartigheid. Hongerig spijzen geven, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken en helpen, gevangenen bezoeken en doden begraven. Daar is ook een schilderij van. En het schilderij hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Als je binnenkomt, je gaat linksaf, zie je een hal, een soort nis, en daar hangt de 7 werken van barmhartigheid. En 6 van die werken die zijn gebaseerd op de woorden van Jezus, zoals hij die sprak in het Matthäus-evangelie, Matthäus 25. En weet u, de kerk voegde daar in 1207 een 7e aan toe, namelijk het begraven van doden. En waarom nou net toen? In die tijd was het namelijk zo dat er een epidemie was. En dan was het begraven van de doden was toch een heel bijzonder, misschien ook wel gevaarlijk werk, maar een heel bijzonder werk. En eigenlijk wordt daar dan speciale zorg verleend aan de overledene. Ja. En het begraven van een dode is van een hele bijzondere waarde. Het gaat over een mens die er niet meer is. En toch nog er is als mens. En je ziet maar dat barmhartigheid verder gaat dan liefdadigheid en hulpverlening voor een hulpbehoevende. Want immers, dacht ik, ja, doden begraven. Als je dat doet, kan je moeilijk zeggen, en schade onder helpen van mensen in nood. En over de begraven van doden en wat de 7 werken van barmhartigheid daarmee te maken heeft, daar valt heel veel over te zeggen, maar het voert hier misschien wat te ver. Maar het heeft alles te maken met de mens. Het heeft te maken met barmhartigheid, met dienstbaarheid, dienstvaardigheid en gedienstigheid. En eigenlijk wijst dat op een soort onderschikking. Want wie dienstbaar is, maakt zich ondergeschikt aan de ander. En dat is een grondhouding van eerbied hebben voor de ander. De een acht de ander uitnemender dan zichzelf, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. En over hun hoofden heen ook naar ons. Ja. Dus kijk met liefde en bewogenheid naar die ander, zegt Paulus. En schat jezelf niet hoger in dan de ander. Barmhartigheid, broeders en zusters, heeft in de eerste plaats te maken en is gemotiveerd door eerbied. En niet door medelijden. Als een persoon eer bewijzen, erkennen we diens uitzonderlijke plaats. Ik dacht, erkennen diens uitzonderlijke plaats. En dat is wat anders dan polarisatie. Een woord dat we nogal tegenwoordig veel horen en lezen. Je komt het bijna elke dag tegen in de krant of op het nieuws, social media. Het term wordt gebruikt eigenlijk om te verwijzen naar groepen die tegenover elkaar staan als tegengestelde polen. Ja, waarbij de tegenstelling alleen maar groter worden. En er heerst verdeeldheid en zelf denk ik ook dat, het is misschien ook wel een open deur, dat social media daarmee helpt, maar ook denk ik wel de talkshows. Kleine dingen worden uitvergroot en zetten anderen soms tegen elkaar op. Groepen staan tegenover elkaar. Op basis van etnische, dacht ik, culturele, religieuze verschillen. Hè, we weten het allemaal wel. Arm versus rijk. Groepen uit verschillende maatschappelijke lagen van bevolking. Politiek rechts, links, overheid versus burgers. Nou, u noemt het maar op. En weet u, naar elkaar luisteren, dat gebeurt niet meer. En je eigen standpunt is de waarheid. En als je die niet omarmt, dan word je gecanceld. Dan hoor je er niet meer bij de groep. Naar elkaar luisteren, elkaar dingen. Naar elkaar luisteren en ook kijken, heeft die ander misschien ook gelijk? Heeft die ook punten waar ik misschien iets van kan leren? Dat zien we tegenwoordig niet meer. Ja. En ik dacht, nuance ver te zoeken en vaak gaan we onbarmhartig met elkaar om. En zelf ben ik van mening dat er een oorzaak is dat wij als Nederland, binnen Nederland, ja, God, de kerk, Gods woord hebben verlaten. Want ik denk, zo noem ik dat maar, de Bijbel is normerend. Daar staan dingen in hoe we met elkaar om moeten gaan. We hebben dat zojuist ook gelezen. Maar ja, als je als samenleving dat weglaat, want een overheid, broeders en zusters, is niet normerend. Een overheid volgt de samenleving, maakt wetten die in de samenleving, waar de samenleving vindt en volgt haar. Een overheid is nooit normerend. Dat is de Bijbel wel. Ja. En wat gevolg is daarvan? Als we God en de kerk verlaten hebben, dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. En dat wil je uitdragen. Met alle gevolgen van dien. Ook voor de ander. Want die wordt daarmee steeds meer een vreemde voor je. Ja, en word je niet meer gezien. Mensen zitten steeds meer in hun eigen bubbel. En de aversie tegen de ander wordt alleen maar groter. En op heel makkelijk gevoed. Maar de boodschap van Jezus Christus, onze Heer, is: barmhartigheid beperkt zich niet tot mededogen met iemand van je eigen volk, van je eigen groep, maar strekt zich uit naar die ander. En die ander is ook degene die niet tot jouw categorie behoort. Ja, en dan komen we bij ons. En wij als gemeente. Welke plaats nemen wij in de gemeente hier in de samenleving? Als het gaat om perspectief bieden, hoop bieden. Zijn we als gemeente zichtbaar en merkbaar? Als Christus liefde aanwezig en hart en oog hebben voor bijvoorbeeld de mensen die eenzaam zijn. Dakloos, verslaafd, gescheiden, arm of gevangen. Of ja, misschien heeft u zelf wel meer voorbeelden. Ik dacht, in deze tijd is de gemeente, de kerk, heel relevant in onze samenleving. En geeft ook kansen om Gods liefde weer zichtbaar te maken. Naar de mensen om ons heen. Door er letterlijk te zijn voor die ander. En die ook te aanvaarden hoe hij of zij ook is. Die ander, broeders en zusters, is ook een schepsel van God. Of zoals Job het ooit verwoordde, nadenkend over zijn personeel, wat er staat als slaven, maar gewoon zijn personeel. Heeft hij, die mij in de buik maakte, ook hem niet gevormd? Job 31. Ik ben de naaste van iemand, de ander die aanklopt en een appel op mij doet. Iemand die gezien wil worden, in die ik zie en aan wie ik barmhartigheid toon. Barmhartigheid is een langmoedige, geduldige liefde. 1 Korinthen 13, vers 4. En weet u, geduld is vaak nodig. Denk bijvoorbeeld aan een moeilijke situatie waar een hulpbehoevend persoon zich niet meer laat helpen. Of een toestand zit waarin helpen niet meer helpt. En uitzichtloos wordt. En ik dacht, wat kan barmhartigheid dan nog inhouden? Dit. Barmhartigheid wekt in ons die geduldige liefde die zich uitstrekt naar de ander en leren accepteren op een grens te zitten van iets doen en iets niet te doen. En wat is dat moeilijk, dat laatste? Maar we willen altijd graag helpen, hulp bieden. Maar soms is er een grens. En wat rest dan nog is ons gebed. Het gebed als hulp inroepend van Gods erbarmen over die ander die onze hulp misschien enerzijds afwijst of niet meer gegeven kan worden, maar het toch om vraagt. En de onmacht die we daarbij voelen, mogen we voor de Heere God neerleggen en ons daarin ook aan Hem toevertrouwen. En Jezus zegt: wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Lucas 6. En in die woorden kennen wij alleen van God. Hij die ons barmhartigheid bewijst. Een woordje barmhartig slaat eigenlijk alleen maar op de Heere God. Hij is de barmhartige. Kijk, en daarmee is de vraag die we eerder stelden: wie is God? Ook beantwoord. Die eerder door de wetgeleerden werd overgeslagen. De vraag die niet werd gesteld, maar tussen de regels toch werd beantwoord. Hij die mij barmhartigheid bewijst. En wie is de naaste? Hij, zij, die in Gods naam barmhartigheid, mij barmhartigheid bewijst en mij doet oprichten. Hij, zij, die mij ziet en contact met mij heeft. Iets waar een bal met een gezicht eigenlijk nooit zou kunnen bewerkstelligen. En nu zou ik amen kunnen zeggen. Eindig dan waar je ook bent begonnen. Maar dat doe ik niet, want het verhaal is niet af. Is niet uit. De priester had een volgeling. De priester ging voorbij, evenzo de leviet. Ik dacht, heeft de Samaritaan ook een volgeling? Iemand die in zijn voetsporen treedt. En Jezus zei tot de wetgeleerden: ga heen en doet u evenzo. Amen. We gaan een stukje orgelspel horen. gaan een lied met elkaar zingen. Lied 502. Eerste, derde, vierde en het vijfde. Ik wil jou van harte dienen. Liedboek 502. En als Christus voor je zijn. Bid dat ik je genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. We zingen het eerste, het derde, het vierde en het vijfde. Voorbeden doen. En mag ik u daarin voorgaan. Ja, Vader in hemel, zo mogen we bijna aan het eind van deze dienst opnieuw voor uw aangezicht komen. En Heer, wat is het toch bijzonder om te ontdekken dat u dingen tot ons zegt die we misschien niet eens 2, 3 zo heel snel doorhebben. Vaak spreken we over de naaste, de mens die naast ons staat. Misschien wel eens naaste, maar Heer, we bidden toch ook dat we beseffen dat we de naaste zijn van de ander. Heer, u die dingen toch uit weer vanuit een hele andere kant bekijkt, zoals u dat meestal doet. Heer, waar er zo afwijkt van wij hebben dingen als mensen zien en denken in te schatten, dingen te moeten doen. Ja, kijkt u toch heel anders vanuit uw oogpunt naar deze wereld, naar ons mensen. En hoe we om met elkaar moeten gaan, hoe we naar elkaar moeten omzien. En mogen omzien. Uit liefde ook voor u. Heer, we danken u, Heer, dat we uw woord hebben. Dat we daarin mogen leven. Heer, dat u ons daarin ook leidt. En dat het een licht op ons pad is. U verlicht ons met uw woord. En we bidden, Heer, dat we daar ook voor openstaan. Heer, dat u ja, toch ook wil maken dat u zo met uw geest in ons zult werken, dat we dingen mogen begrijpen, verstaan en ook de dingen die u op onze weg brengt. Mensen, maar ook soms beslissingen die genomen moeten worden. We danken u voor uw woord. En wat is het, Heer, nodig om uw woord toch ook juist in deze tijd ook te horen. En als we het hebben over de naaste, wie we mogen betekenen voor de ander, ja, Heer, dan hoeven we maar de krant open te slaan. En dan weten we, of naar het nieuws te luisteren, dan weten we, Heer, ja, wat er om ons heen gebeurt. En dat die ander ons nodig heeft, hulpbehoevend is. En soms misschien niet zien zitten. Ook wanneer mensen soms ziek zijn, Heer, en ja, waar er geen uitzicht is op genezing, mogen we toch voor de ander zijn. Alleen onze aanwezigheid al. En misschien ja, ook de gebeden die we samen mogen bidden dan. Heer, we bidden toch ook dat uw liefde in dit alles doorklinkt. En dat uw liefde, het woord van u, door de wereld gaat. Het zou mooi zijn, Heer, waar in deze land, zoals Nederland, en ja, toch weer terugkeren tot u. Heer, wil toch een opwekking geven daarin. Heer, we bidden ook, Heer, voor situaties die soms in mensenlevens moeilijk zijn. Heer, als we denken aan ziektes, ook mensen die ziek zijn, ook weer in deze gemeente, waar ze ook veel verdriet is. Omdat mensen soms ook komen te overlijden. Die zijn bij u, maar toch. Er blijft verdriet en zorg en moeite achter. Wil u bidden, Heer, of u je allen wilt steunen en sterken. Kracht van nabij wilt geven. Toch ook dank zeggen, Heer, voor de goede dingen die er zijn. Die we mogen ontdekken. Heer, dat we misschien werk hebben, dat we een mooi huis hebben. Ja, dat we warmte hebben. Ook zoiets van deze tijd wat soms zo lastig is. Maar bid, Heer, dat ook goede dingen mogen zijn. Wil u bidden voor degenen die deze week jarig zijn. Heer, dat het een goede dag mag zijn. Een dag, Heer, waar er ook dankbaarheid is naar u. Voor weer een jaar dat toegevoegd mag worden aan leven. Ook er gebeuren ook mooie dingen. En daar wil u ook voor danken. Heer, we bidden toch ook of u deze dag verder met ons wilt gaan. En ook komende week. Heer, die we ingaan. En we allerlei dingen zullen tegenkomen. Maar wilt u ons leiden? Oog hebben ook voor de ander. En we bidden, Heer, dat vrede mag komen. Vrede in Oekraïne en Rusland. Heer, en er gebeurt zoveel meer in deze wereld, niet alleen daar. Zoveel oorlog en geweld. Maar we bidden voor de mensen die daaraan de touwtjes trekken, die de macht hebben. Verander hun hart. Verander hun hart, Heer. Zoveel mensen die de dood ingaan. Voor wat? Voor land. Voor macht. En Heer, soms gaan mensen ook wel niet letterlijk dood, maar wel op een andere manier. Omdat we elkaar soms dingen aandoen. Heer, we bidden of u dat veranderen wilt. We bidden ook, Heer, voor onze overheid. Die een land moet besturen wat allemaal niet zo makkelijk is. En waar we veel, misschien heel veel commentaar op hebben. En we bidden hen uw wijsheid toe. En we bidden dat ze zich afhankelijk weten van u. Zich een dienende overheid weten. En dat we tot zegen mag zijn voor ons als samenleving. En we in rust en stilte mogen leven. Heer, zo mogen we de dingen voor u neerleggen. En we bidden, wilt u met ons gaan, ook de komende week. En we bidden alles niet verdienen, maar uit genade en op Jezus wil alleen. Ten slotte. Zo vroeg een rabbi eens aan zijn leerling, hoe weet je wanneer de dag ten einde is en de dag begint? En de een zei, dat is wanneer je de hond van een schaap kunt onderscheiden. Nee, zei de rabbi. Een andere leerling zei, is dat dan wanneer je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden? Nee, zei de rabbi. Het is als je in het gezicht van de mens die je tegenkomt kunt kijken en daar in het gezicht van je broer of zus ziet. Totdat het zover is, is de nacht nog bij ons. In iedere mens je broer of zus zien. Dat is geen morele opdracht, een eis waarin je zou moeten voldoen als je in de Heere God gelooft. Maar het is een ervaring die voortkomt uit het leven met de Heere God. Als je leeft in verbondenheid met je bron, dan vind je in God ook alle mensen. En dan denk je vanuit die eenheid en niet vanuit gescheidenheid. Dan denk je vanuit naast elkaar en niet tegenover elkaar. Want zo is het werkelijk. Zo zit het leven in elkaar. Zo ben je reëel. Zo is je oog zuiver. Zo versta je de betekenis van dit ogenblik. We gaan zo afsluiten. We zijn gekomen aan het einde van deze dienst. En fijn dat u, dat jij er was vanochtend. Ik heb begrepen dat een aantal mensen door ziekte er niet konden zijn. Maar toch mooi dat u er allemaal was. En we hopen natuurlijk dat volgende keer de anderen er ook allemaal weer bij kunnen zijn. Ik wens u nog een fijne en gezegende zondag. Goede week toe. En ik wil de organist bedanken voor het spelen van het orgel. Ik hoop elkaar straks weer veilig thuis te mogen brengen. Broeder, u bedankt voor het maken, voor de geluid, hè? Voor de media zal ik maar zeggen, dat het allemaal weer gelukt is vanmorgen. Mooi, en ik weet niet wie van u voor de koffie zorgt of wat dan ook. Of misschien wat moet afwassen, ik weet het niet. Fijn dat u dat doet en eigenlijk ben je ook zo samen gemeente. En fijn dat u er allemaal nogmaals dat u er was, want als u er niet bent, ja, hebben we geen dienst. Dus we zijn allemaal belangrijk. We sluiten als volgt af. We gaan zo zingen het eerste couplet van lied 594. Daal bij het huis, wat gaan u zegen. Dan wil ik graag de zegenbeden over u uitspreken. En vervolgens zingen we nog het tweede couplet van lied 594. Daal bij het huis, wat gaan u zegen. Het zou mooi zijn, voor zover we dat kunnen, om dat staande ook te doen. Mogen we dan van hier gaan, de week weer ingaan en de zegen van de Heer met ons meedragen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.